Goedemorgen. Kunt u mij wel verstaan? De vraag was even of die aanstond of niet. Nu wel. U hoort het al, mijn stem is niet optimaal vanmorgen. Ik hoop niet dat u daar een beetje last van hebt bij het luisteren. Ik heb er in elk geval geen last van bij het spreken. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook de broeders en zusters thuis die meekijken. Fijn dat u er bent. Dat u meekijkt en meeluistert. We hopen dat wij samen een goede dienst hebben. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Allereerst een overlijdensbericht. Op donderdag 20 februari is onze zuster Lucia Rotmensen-Okken na een periode van afnemende krachten op de leeftijd van 89 jaar overleden. Zij woonde Griensveenweg 11, de Westerkim. De dienst van woord en gebed zal gehouden worden aanstaande woensdag 26 februari om 1:30 in de Rehobotkerk aan de Middenrij 77 in Nieuweroord. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 1 uur gelegenheid om te condoleren. Later in deze dienst zullen wij zuster Rotmensen herdenken. Vanmorgen, weet u, is een feestelijke dienst in de Ichterskerk. Het zal hier natuurlijk ook wel een feestelijke dienst zijn, maar daar speciaal, want er worden 3 kinderen gedoopt. Wessel Stevens, Jesse Kuif en Anna Teunis. Vandaag is de 3e collecte voor het babyhuis Ruama. Het hoeft nauwelijks enige toelichting, maar u weet, daar wonen kinderen die worden opgevangen waarvan de moeder is overleden en bij sommige kinderen is ook de vader overleden of niet in staat om voor het kind te zorgen. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Dit waren de mededelingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe die wij willen beginnen met het zingen van Psalm 27, vers 1 en 2. We zijn een ogenblik stil voor God. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Er is genade en vrede voor u, van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Als inleiding op de lezing van de wet zingen wij samen gezang 48, vers 1 en vers 4. En na de lezing van de geboden zingen we van datzelfde gezang 9 en 10. Sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren iets dat van uw naaste is. En deze geboden heeft de Heer Jezus samengevat toen hij zei: ge zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grote, het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Die onze Vader
Wij gaan over tot de dienst van het woord en eerst zullen wij bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten op deze zondagmorgen. We danken u vooral dat u ons hier hebt samengeroepen en dat u ons hebt gegroet met genade en vrede. Zo mogen wij samen in uw huis zijn, groot en klein, oud en jong. We vragen om een zegen over de dingen die wij in deze dienst hebben gedaan en zullen doen. We bidden of u met uw Heilige Geest bij ons wilt wonen. In het hart van ieder van ons, opdat wij wat wij lezen en horen, mogen begrijpen, onthouden en toepassen. U spreekt tot mensen en we danken u dat u onze taal gebruikt. Dat we een Bijbel hebben in onze eigen taal die we kunnen lezen en herlezen. Die we niet alleen in de kerk lezen, maar ook thuis. En wij bidden God, wilt u ons door uw woord leiden op de goede weg. De weg naar het leven. De weg met u. En de weg naar elkander. We bidden u, Heilige Geest, zegen ons zo dat wij alle andere dingen een ogenblik kunnen vergeten om naar uw woord te horen. Open ons hart voor dat woord. Open uw woord voor onze harten, opdat we ons mogen verheugen in uw evangelie. Door Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Er is nu tijd voor het kindermoment.
Tussen mag. Oh. Nog hetzelfde effect.
Waar moet ik nou zitten?
Je mag gewoon een stukje dichterbij komen. Kom maar hier gewoon zo zitten. Dat mag al daar zo, dat we een beetje dichterbij zitten. Kijk, hebben jullie al wat gezien, zeg? Daar zo? Ja, daar en daar. Ja, ja. We gaan weer beginnen met een nieuw project. En dit is het paasproject. Ja, ja. Hé, wat zien jullie? Nou?
Een kruis.
Ja, dat is een kruis. Inderdaad, maar hoe weet je nou dat het een kruis is? Kan je dat voelen?
Ja.
Ja, kan je het voelen? Dit? Ja. Maar hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat het een kruis is?
je over daar?
Nou, je kan het gewoon zien, hè. Je weet het, als je het zo doet, dus zo, dan is het de kruis, hè. Maar je kan het niet echt voelen. Die wel. Die kunnen we wel echt aanraken, hè. Maar die niet. Maar we weten wel dat het de kruis is. Ja, hè.
En... Het
ziet eruit als een kruis, precies. Hé, hey, en wat zie je eigenlijk nog meer? Ik zie een kruis, maar wat zie ik nog meer dan?
Een huis.
Een huis. Wat zou een huis nou betekenen? Wat denken jullie? Nou?
En dat betekent dat je erin woont.
Ja, heel goed dat je erin kan wonen, hè? En nou heb ik een kruis en een huis. Wie zou er dan weer wonen dan, denk je? Nou, doe even.
Jezus.
Ah, Jezus of God inderdaad. Weet je hoe je de kerk ook wel eens noemt? Het huis van God. Want God is bij ons dan, hè? Woont bij ons. En de komende weken gaan we het zeker over de Heer Jezus hebben. En dat heeft natuurlijk met dat kruis te maken. Want met Pasen... vieren we dat de Heer Jezus is opgestaan. Maar hij heeft eerst aan het kruis gehangen, hè? Precies. Nou, weet je, er staat ook nog, ken je mij? Want dat is het thema waar we de komende weken aan denken. En als ik nou eens aan jullie vraag, ken je mij? Wat zeg je dan? Ja? Ja, jij kent mij goed.
Ja.
Ja. Ja. En ken jij mij dan?
Ja.
En weet je ook alles van mij? Nee, hè? Nee, nee. Wat weten jullie wel van mij dan?
Dat je de moeder van Johanne bent.
Ja, dat klopt, ja. Wat weet je dan meer van mij dan? Ja, jullie zijn allemaal...
Dat je dan geboren bent.
Ja, dat klopt ook. Anders was ik er niet, hè? Ja, 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 ja. En misschien weten jullie ook wel dat ik een juf ben als ik zeg maar naar school toe ga, hè? Ja, dat weten jullie ook. Hé, hey, maar je kent niet alles van mij. En de komende weken gaan we over de Heer Jezus horen. En we weten al best wel veel van de Heer Jezus. Maar misschien komen we ook wel tot de ontdekking dat we nog iets meer leren van hem. Nou, vandaag komt er een plaatje bij. Dan mag iets verder. Ja, deze. Wauw. Hé, hey, wat is dat? Wat zou dat zijn? Hebben jullie een idee? Ja, wat denk je? Jullie hebben het geknipt. Ja. Wat is het?
Een graanblaadje.
Ja, dat lijkt het wel een beetje op, hè? Vind ik ook wel. Het is in ieder geval een blaadje. Of een blaadje, nou, een grote tak eigenlijk, hè? Ja, wat is het?
Palmtak.
Een palmtak. En als je een palmtak hoort, aan welk verhaal denk je dan? Nou, wat denk je dan aan? Ja? Is er nog aan iemand anders?
Een lange bloem.
Ja, dan denk je aan een bloem of een hele grote boom, denk ik. Maar wat kun je ermee doen? Je kunt er heel goed mee... zwaaien, ja, want het verhaal van vandaag gaat erover. Precies, ja, dat ze zwaaien, hè, dat Jezus binnenkomt, dat ze zwaaien met die palmtak. Ja, en als je goed naar het plaatje kijkt, dan zie je dat het gemaakt is van allemaal spijkertjes en allemaal draad. Ja, knap gemaakt, hè. Zeg, als je alleen die spijkertjes zag, dacht je dan gelijk, oh, dat is een palmtak?
Nee.
Nee. Nee, daar hebben we die draadjes wel bij nodig, hè? Die draadjes helpen ons om even te kijken wat het nou is. Nou moet ik mijn blaadje erbij pakken. Want nou komt de uitleg erbij. Even kijken, hoor. De draad en de spijkertjes. Eigenlijk zijn wij de spijkertjes, allemaal. En de draad is eigenlijk het plan van God. Die helpt ons met die draad en dat gaat overal doorheen. En die verbindt alles met elkaar. En zo kunnen we uiteindelijk zien wat het plan is van God. Mooi, hè? Nou, deze komt straks bij het huis van God. En bij het kruis te hangen. Kijk zo. Ja. En de volgende keer krijgen we weer een nieuw plaatje erbij.
Ja.
Ja, dat is een verrassing voor volgende week natuurlijk. Ja. Hé, hey, en we gaan ook nog een lied zingen. Hosanna, nou dat past er helemaal mooi bij. Ja.
Wij gaan uit de Bijbel lezen. Uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 17, de versen 1 tot 6 in de Nieuwe Bijbelvertaling. En daarna zingen wij het lied Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Alleen, wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe. En als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze 7 maal op 1 dag tegen je zondigen en 7 maal naar je terugkeren en zeggen: ik heb berouw, dan moet je hun vergeven. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Tot zover het woord van God.
Thank you.
De tekst voor vanmorgen is het voorgelezen schriftgedeelte. Ik heb er boven gezet de vraag van de discipelen: geef ons meer geloof. En over dat geloof hebben wij vanmorgen ook al gezongen. Want na de wet zongen wij: al is het geloof maar zwak en klein, Gods goede trouw is groot en sterk. En nu hebben wij net gezongen: nooit kan het geloof te veel verwachten. En na de preek zingen wij: geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Het gaat dus over geloof. Wat is geloof? Groot, klein, heb je het, heb je het niet? Hoe is dat? Hoe denkt u daarover? Daar gaat het om. Lieve gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters. In oktober 1995 verscheen een merkwaardig boek met als titel Dialoog met de natuur. De schrijfster was Irene van Lippe-Bisterveld. Voor wie haar niet kent, de meesten van u zullen haar kennen, ze is een prinses uit onze koninklijke familie. Een tante van onze koning Willem-Alexander. Nu een oude dame van 80 jaar. En in dat boek vertelt zij hoe ze in haar leven vol spannende en ingrijpende gebeurtenissen rust heeft gevonden in het gesprek met de natuur. In het bijzonder met bomen. Ze heeft dat contact ervaren alsof die bomen haar vrienden waren. Zo'n boom vol vrede en levenskracht. Die bomen waren niet alleen medeschepselen, zij werden haar vrienden. De prinses ging letterlijk met hen in gesprek en dat doet zij nog. We mogen dat een beetje vreemd vinden. Nog veel vreemder is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt in wat wij bij Lucas hebben gelezen. Ook hij zegt dat zij tegen bomen kunnen spreken. Niet om de vrede met de natuur te ervaren, maar om de kracht van hun geloof te bewijzen. Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Dat is geen gesprek met een boom. Dat is een bevel, een opdracht. Zo'n boom heeft maar te doen wat een mens in geloof tegen hem zegt. Zo sterk is het geloof. Ja, een sterk geloof. Daar lijkt het helemaal niet over te gaan. Niet bij de leerlingen, maar ook niet bij ons. Niemand van ons waagt het om naar het Zuiderpark te gaan en tegen zo'n grote eik te zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de Hoge Veense Vaart. Wij weten wel zeker, dat zou niet lukken. En we denken ook wel zeker te weten dat Jezus het zo niet letterlijk bedoeld heeft. Tegen bomen praten, stel je voor. Nee, dan kunnen wij die discipelen beter begrijpen. Ze worden hier apostelen genoemd, daar kom ik straks op terug. Zij hebben een vraag die ons meer aanspreekt. Geef ons meer geloof. Dat is een levensechte vraag. Vooral als het geloof levensecht is. Een vraag die opkomt wanneer we ervaren hoeveel wij tekortschieten tegenover de Heere God. En ook tegenover mensen. Wanneer wij onszelf vergelijken met anderen. En vooral als wij in het evangelie lezen wat er wel niet van ons wordt verwacht. Wie we ook zijn, een beetje meer geloof zouden wij best kunnen gebruiken. We vinden dat dus een terechte vraag. En het zou dus ook heel goed uw vraag en mijn vraag kunnen zijn. Geef ons meer geloof. Toch zit het een beetje anders dan wij denken. Dat ga ik u uitleggen. Lucas vertelt dat de Heer Jezus in gesprek is met zijn leerlingen. Het gaat nu dus niet om een discussie met de fariseeën die hem altijd dwars zitten, of woorden tegen de vele nieuwsgierige volgelingen die achter hem aanlopen. Nu gaat het om de kleine kring. Even later worden zij apostelen genoemd. Dit zijn de 12 leerlingen die de Heer Jezus er ook uitgestuurd heeft om het goede nieuws te vertellen. Jezus had hun de opdracht gegeven om van stad tot stad te gaan om dat nieuws te verkondigen, en ze mochten daarbij ook mensen genezen, kwade geesten uitwerpen, wonderen doen. En ze zijn gehoorzaam en gelovig op weg gegaan. Zij zijn het die de Heer Jezus later in dienst neemt na zijn hemelvaart. Wanneer ze op het Pinksterfeest worden toegerust voor hun grote taak in deze wereld. Dan zet Jezus zijn werk voort op aarde via hen. Zij zijn de leidinggevenden, het kader van de gemeente, de voortrekkers. En blijkbaar is het nodig om hen even apart te nemen en instructies te geven. En die instructies gaan niet over anderen, maar over henzelf. Want die vooraanstaande positie van de apostelen kent een geweldige valkuil. Het risico dat zij zichzelf te hoog inschatten. Dat zij zichzelf gezag toekennen vanwege het ambt dat ze bekleden. Of vanwege de functie die ze hebben ontvangen binnen de gemeente. Het risico dat ze een houding aannemen die bij anderen ergernis opwekt. Jezus zegt letterlijk: het is onvermijdelijk dat er ergernissen zullen komen. Hij bedoelt: het kan zomaar gebeuren dat je een steen des aanstoons wordt, zodat die anderen zich geminacht voelen of niet serieus genomen. Zo'n houding is in strijd met de liefde en dat is dus zonde. Zo'n houding maakt de gemeente kapot en daar moet jij niet verantwoordelijk voor wezen. De Heer Jezus geeft zijn leerlingen dus een ernstige waarschuwing. Wee, zegt hij, wee jullie als dat gebeurt. Dat is zo erg dat je beter maar kunt verdrinken dan dat je ook maar van één van deze geringen ten val zou brengen. Of, om het anders te zeggen, je kunt beter voorgoed verdwijnen dan dat je de beginners op de geloofweg door jouw houding, door jouw woorden, door jouw daden teleurgesteld raken, opgeven en afhaken. Vandaag zou je bij deze waarschuwing kunnen denken aan wat alles wat in de gemeente gebeurt met geloofsopvoeding. De kindernevendienst, de catechisaties, het jongerenwerk. Maar net zo goed hoe ouders omgaan in het gezin met het geloof of het ongeloof van hun kinderen. Of hoe je op de Alpha-cursus reageert op vragen van beginners. Die positie als ouder, als leider of voorganger vereist mensenkennis en geloofskennis en zelfkennis. De Heer Jezus zegt er meteen achteraan: let dus goed op jezelf. Je hoeft niet naar anderen te kijken, Het gaat jou aan. Hoe reageer jij? Hoe doe jij met het geloof tegenover anderen? Sta anderen niet in de weg. Houd andere mensen niet bij God vandaan. Maar wijs hen in eenvoud de weg van het geloof. In verband daarmee heeft de Heer Jezus ook iets te zeggen over vergeving van zonden. Het gaat over een gebeurtenis binnen de gemeente. Het speelt in de kring van de discipelen. De Heer Jezus bedoelt hier niet een vervelend voorval waar je door sorry te zeggen mee wegkomt, zoals onze staatssecretaris. Hij gebruikt het woord berouw. Dat gaat dieper dan een excuus na een misstap of een uit de hand gelopen ruzie. Het is echt pijnlijk. Zonde is immers dat er iets kapot gaat. Iets is stuk gegaan tussen broeders en zusters. Het is het discipelschap onwaardig. Daar moet eerst wat aan gebeuren, zegt de Heer. Het moet uitgepraat worden. Spreek hem die gezondigd heeft aan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. Je zou willen dat dat vandaag nog kon. Niet alleen dat onderlinge vermaan, maar ook dat rechtzetten van de verhoudingen door vergeving. Het mag in de gemeente niet zo zijn dat mensen met een onvergeven en onverwerkte dingen van vroeger rondlopen. Met een oude pijn die hen verhindert om voluit en blij met elk ander binnen de gemeente om te gaan. Maar de Heer Jezus maakt het nog dringender door te stellen dat wanneer die broeder of zuster 7 maal op een dag tegen je zondigt en 7 maal terugkomt en zegt: ik heb berouw, dat je dan moet vergeven. Vergeven. Echt. Van harte. Royaal. Want vergeven is ook dat je geen wrok meer koestert of daar later nog een keer op terugkomt. Zo staan de zaken ervoor in het Koninkrijk der Hemelen. Het zou best kunnen zijn dat Lucas deze woorden van de Heer Jezus heeft opgeschreven in verband met de problemen van de jonge christelijke gemeenten waar zijn boek werd voorgelezen. In elk geval zijn Jezus waarschuwingen vandaag bij ons voorgelezen. Omdat wij zouden beseffen wat echt discipelschap is en wat ware onderlinge liefde voorstelt. En nu, na deze woorden, kunnen wij ons voorstellen dat de apostelen gezegd hebben: geef ons meer geloof. Zij bedoelden: wanneer ons dit gaat overkomen, wanneer wij zo op onszelf moeten letten, wanneer wij werkelijk en van harte moeten vergeven, wanneer wij zulke verantwoordelijkheden moeten dragen, hoe brengen wij dit op? Hoe kunnen wij aan zulke hoge eisen voldoen? En hoe houden wij dit vol? U hebt natuurlijk al lang gedacht aan de kerkenraad. Toch? De kerkenraad heeft zulke hoge verantwoordelijkheden. Maar dan denkt u toch weer aan een ander. Nee, Jezus wil dat wij aan onszelf denken. Ieder aan onszelf. Hoe gaan wij met deze dingen om? Als hij ons deze dingen opdraagt, hoe brengen we dit tot stand? Hoe houden wij dit vol? U hoort wel hoe er over geloof wordt gedacht bij de discipelen. Ze vonden dat je in hun geval wel over een heel groot geloof moest kunnen beschikken. Kennelijk dachten zij dat hun geloof daar te zwak voor was. Te klein, zoals wij gezongen hebben in gezang 48. Ze vreesden niet te kunnen voldoen aan de eisen van God. En dat ligt ook wel een beetje voor de hand. Want u weet, de Heer Jezus sprak zelf ook over groot geloof en klein geloof. Ik geef u twee voorbeelden. In de stad Capernaum woonde een Romeinse officier die een doodzieke slaaf had. U kent de geschiedenis vast. Hij vraagt aan Jezus bij hem te komen om zijn slaaf van de dood te redden. Maar hij doet dat op een heel bescheiden en nederige manier. Hij stuurt mensen, hij komt niet zelf, hij stuurt mensen om te vragen of Jezus komt. En wanneer de Heer Jezus vlak bij zijn huis is, dan laat hij via vrienden zeggen: Heer, spaar u de moeite, want ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Deze heidense officier gelooft vast en zeker in Jezus' macht over dood en leven. En de Heer Jezus reageert blij verrast. Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Het andere voorbeeld. Als de Heer Jezus later in gesprek is met zijn leerlingen die bezorgd zijn over eten, drinken, kleding, zegt hij: kijk eens naar de lelies, hoe ze groeien. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan kleden? Klein gelovigen. Wanneer de Heer Jezus dus deze woorden over groot en klein geloof gebruikt, bedoelt hij het geloof als vertrouwen. De Romeinse officier vertrouwde op de macht van Jezus. Hij wist zeker dat Jezus zijn slaaf gezond kon maken. Zoals hij zijn ondergeschikten maar hoefde te bevelen en ze deden wat hij hen opdroeg, zo zou Jezus beschikken over zijn macht, over leven en dood, over ziekte en gezondheid. Zo'n rotsvast vertrouwen op zijn macht noemt Jezus een groot geloof. En als de Heer spreekt met zijn leerlingen over hun dagelijkse zorgen, leert hij hen te vertrouwen op de goede zorg van hun hemelse Vader. Eten, drinken en kleren, dat zijn de dingen die zij aan God kunnen overlaten. Want, zegt hij, jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Wie al te zeer bezorgd is, wie zich voortdurend laat beheersen door de dagelijkse dingen, wie zijn leven niet in vol vertrouwen in Gods handen legt, die wordt door de Heer Jezus een klein gelovige genoemd. Maar hier, in dit verhaal, gaat het niet om God die machtig is en het leven van mensen leidt, maar nu gaat het ineens over de leerlingen zelf. Zij krijgen een opdracht. Zij moeten ervoor waken dat er niemand door hun houding ten val komt. Zij moeten bereid zijn om te vergeven, al zou dat 7 keer per dag zijn. Zij moeten in hun doen en laten, als leerlingen en volgelingen van Jezus, gestalte geven aan het koninkrijk van God. En dan slaat de schrik hen om het hart. Nu gaat het om hun verantwoordelijkheid. Zij moeten het doen. En hoe zullen zij dat ooit volbrengen? Hoe houden zij dit vol? Vraagt u zich dat ook af? En vraagt u ook als deze leerlingen: geef ons meer geloof. En daar geeft de Heer Jezus een heel merkwaardig antwoord op. Het voorbeeld dat hij geeft is zo wonderlijk en onmogelijk, je kunt het bijna niet begrijpen. Het gaat om geloof als een mosterdzaadje. Zo'n zaadje is, zoals u weet, het allerkleinste van alle tuingewassen. Je kunt het bijna niet op je hand zien liggen. En de moerbeiboom is een enorme boom die honderden jaren oud kan worden. Met een wortelstelsel dat meters en meters diep de grond ingaat. Zo'n boom staat onwrikbaar vast. En met de zee zal de Heer Jezus dus wel de Dode Zee hebben bedoeld. Dat is het gebied waar niets kan groeien, omdat het daar te zout is. Jezus zegt dus eigenlijk, wie een geloof heeft dat zo klein is dat je het bijna niet ziet, dat zo iemand in staat is om een boom die vast verworteld staat te gebieden, zich te verplaatsen naar de omgeving waar hij onmogelijk kan groeien. De hele onderneming is dus onmogelijk en onzinnig. En toch zegt Jezus, zo is de macht van het geloof, als bij dat kleine mosterdzaad. U begrijpt, het gaat dus de Heer niet over veel geloof, maar weinig geloof. In het Koninkrijk der Hemelen is de vraag, is er geloof of is er geen geloof? Ik heb iemand horen zeggen, je kunt niet een klein beetje zwanger zijn. Zo is het ook in het Koninkrijk der Hemelen. Je kunt niet een beetje geloven. Je kunt niet een beetje hopen. Je kunt niet een beetje lief hebben. Je kunt niet een beetje vergeving schenken. Je kunt niet een beetje een struikelblok zijn. In Gods Koninkrijk gaat het om het totalitaire van het geloof. Dat is natuurlijk ook zo wanneer we ons in de kerk bezinnen op wat geloven eigenlijk is. Wij zijn als mensen heel gefocust op geloof als vertrouwen. Dan zeggen wij geloof en vertrouw dat de Heer je leven leidt en vertrouw dat Hij het beste met je voor heeft. Nee, daar gaat het niet om. Wij zijn blij met het geloof als vertrouwen, maar wij vinden dat totalitaire, dat alles of niets van Jezus woorden moeilijk. Tenminste, zo vergaat het mij en u misschien ook wel. Ik weet niet wat de discipelen in dat antwoord van Jezus hebben gehoord. Zou het een berisping zijn? Of was het een bemoediging? Heeft de Heer bedoeld te zeggen, God geeft het geloof, geef hem niet de schuld van jullie onmogelijkheden? Of bedoelde hij, wees niet bang. Ook het allerkleinste geloof is tot het onmogelijke in staat. Dat laatste hebben die discipelen zeker nodig gehad. Ook toen zij van naam veranderden. Toen zij niet meer discipelen waren, maar apostelen. En toen zij in Jezus' naam de wereld introkken om het goede nieuws te vertellen. Maar ook de hoorders en lezers van het evangelie van Lucas hadden het nodig. Toen, eeuwen geleden, maar ook allen die vandaag deze woorden overdenken. Met andere woorden, u en ik. En als je er nou echt over nadenkt. Echt over nadenkt. Dan ga je vanzelf vragen. En bidden. Geest van hierboven. Leer ons geloven. Hopen. Liefhebben. Door uw kracht. Amen. Mag ik u verzoeken te gaan staan? In het midden van de gemeente gedenken wij onze zuster Lucia Rotmensen-Okken. Ze werd geboren op 18 juni 1930 en overleed op 20 februari 2020. Met begrafenis van aanstaande woensdag zullen woorden uit Psalm 84 centraal staan. Deze woorden: zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin zij jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. En boven is Lucia vrij van verdriet en zorgen en mag ze altijd God loven in de armen van haar heiland. Dat lied gaan wij u na een moment van stilte samen zingen. Thank you. Wij gaan samen bidden. Wij bidden voor de familie van onze overleden zuster Rotmensen. We bidden voor zuster Ria Drent de Groot uit de Mortenhof. Zij zal aanstaande woensdag in het Bethesda ziekenhuis een heupoperatie ondergaan. We bidden voor broeder en zuster Arend en Jannie Otte van Bentum uit de Pesterdijk. Arend krijgt aanstaande donderdag in het ziekenhuis van Emmen een dotterbehandeling. We bidden voor broeder en zuster Jan en Ellie Bouwknecht, koster uit de Pronkstraat. Jan moet aanstaande woensdag ook een nieuwe heup krijgen. We bidden voor Sarah en haar zoons Abbas en Efran, die aanstaande woensdag voor de rechtbank in Groningen moeten verschijnen en daar dus weer worden ondervraagd over hun geloof en over, dan zal de rechter beslissen over hun status, al of niet terugkeren naar Iran. We bidden ook voor Mathilde Velema. Ze zit een beetje in moeilijkheden op het ogenblik. Ze moet het land uit om een visum te krijgen. Dan moet ze in Zuid-Afrika gaan ze naartoe. Het is een beetje onzeker hoe het allemaal zal gaan. En dat vindt Mathilde heel moeilijk. Want ze heeft altijd de hand van God zo goed gevoeld. En nu is het een beetje, ja, een beetje twijfelachtig hoe dat nu allemaal moet. Daarom bidden wij voor Mathilde. En natuurlijk denken wij aan de doopouders en hun kinderen in de Ichterskerk, die feestelijke dienst. En we bidden voor hoop voor Noord. Graag speciaal bidden voor de nieuwe projecten, waaronder de luistergroepen. En het project waar nu de derde collecte voor is, het babyhuis Ruama. Na deze gebeden zijn we een ogenblik stil. Dan kunt u zelf uw eigen gebed invoegen in de andere gebeden. En daarna bidden wij samen het Onze Vader. Laat ons bidden. Trouwe God, u bent onze Vader in de hemel. En bij u kunnen wij met al onze vragen en zorgen terecht. Ook die vraag van de discipelen is een vraag van ons. Geef ons meer geloof. We bidden of u ons helpt te begrijpen wat u daarop hebt geantwoord. En wij bidden of het niet zo zal zijn dat God ons het geloof geeft, maar dat wij daar zelf zo weinig mee doen. En we bidden ook of u ons ervoor bewaart dat wij de hoop zouden opgeven dat wij iets zouden kunnen doen met dat zwakke geloof van ons. Wees met uw Heilige Geest in ons. En wilt u geven dat wij begrijpen waarom mensen een groot geloof van Jezus als compliment hebben gekregen. En waarom mensen kleingelovigen werden genoemd. We bidden, laat dat ook in onze overwegingen en gedachten een rol spelen. En in onze opstelling tegenover andere mensen de leidraad zijn waaraan wij ons vasthouden in het geloof, ook in de kerk. Wij bidden u vanmorgen voor de nabestaanden van broeder en zuster Rotmensen, zo kort na elkaar overleden. De kinderen en kleinkinderen staan alweer aan een graf en nu is het ouderlijk huis weg. En nu staan ze er zelf voor, vooraan. En dat is een heel wonderlijk gevoel. Zegen hen in de gedachtenis van hun ouders en in het goede dat ze hen hebben voorgeleefd. We bidden nu voor de broeders en zusters die we hebben genoemd in verband met een operatie, een ziekenhuisopname. We bidden of u hen de rust geeft om hun leven aan u toe te vertrouwen. We bidden ook of de operaties mogen helpen en de ingreep wordt gezegend zo dat ze weer gezond en wel naar huis toe kunnen. We bidden u voor Sarah en haar jongens woensdag bij de rechtbank. We bidden, laat ook daar uw Heilige Geest de dienst uitmaken. Wilt u geven dat het verhaal van deze mensen, deze christenen, geloofwaardig overkomt bij mensen die er soms helemaal niks van begrijpen wat geloven eigenlijk is. De mensen van de IND of de rechters, we weten niet of ze zelf geloven, maar we bidden wel, laten zij in elk geval geloven wat die mensen zeggen en dat het gevaarlijk voor hen is als christen om terug te keren naar Iran. Een land dat al zo in spanning is met de Iranezen zelf en zo moeilijk dat leven voor haar, voor hen, zou misschien wel te zwaar zijn. Wilt u hen geven dat ze hier in ons veilige land mogen blijven? We bidden voor Mathilde. Altijd zo opgewekt en gelovig en optimistisch. Maar nu heeft ze tegenslag. Ze moet zelfs uitwijken naar een ander land om daar het visum af te wachten dat ze krijgen zal om haar werk voor te zetten. We bidden, Heere, wilt u deze jonge vrouw die zich zo inzet voor uw koninkrijk zegenen met vertrouwen en rust dat u haar leven leidt ook in deze dingen. We bidden voor de mensen in de Echterskerk met die feestelijke dienst waar drie kinderen het verbond krijgen met Jezus Christus. Dat uw naam, uw drie enige naam, wordt uitgeroepen over hun leven. De Vader en de Zoon en de Geest. Wilt u deze kinderen geleiden op hun weg? Nu eerst jaren bij hun ouders. Maar later als ze opgroeien, laten ze mogen opgroeien tot kinderen van u. We bidden u voor Hoop voor Noord, waar een nieuw project wordt gestart. En wij vragen of u deze mensen daar ook in helpen wilt en u wegwijst. En we bidden samen voor het babyhuis Ruama, waar wij ons geld aan geven. We zijn al zoveel jaar daarmee verbonden in geloof. Wilt u geven dat het ook op de goede plek mag komen en goed besteed kan worden? En zegent u deze mensen die daar zo hun leven inzetten voor kinderen in nood. En zo bidden en danken wij u. En wij zijn nu een ogenblik stil om ons eigen gebed te voegen in de gebeden van anderen. Dit alles bidden wij u, genadige Vader, door uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij wachten nu op de terugkeer van de kinderen uit de nevendienst. Daarna kunt u de Heere dienen met uw gaven in de collecte. En onze slotzang is gezang 21, 3, 4 en 7. De Heere zegene u en uw gaven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Thank you.